Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 78, het 35e vers. Daar bouwde hij als hoogten zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren. Gelijk deze aardige grond door zijn kracht in eeuwigheid geen wankelen heeft te wachten. Hel David, die hij van de schaapskooi nam, verkoos hij zich ten vorst uit Juda's stam. Psalm 78, vers 35. We willen met u lezen uit het onfeilbaar woord van God, uit het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 16 van 1 tot en met 13. Maar vooraf belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarop we zingen Psalm 139, het eerste vers. Niets is opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En wat er verder volgt op Psalm 139 en daarna 1 Samuel 16 vers 13. Dus eerst belijden we ons geloof. Daarna zingen we op Psalm 139 vers 1. En daarna lezen we 1 Samuel 16 van 1 tot en met vers 13.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaïe den Betlemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om de Heere offerande te doen. En gij zult Isaïe ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven, dien ik u zeggen zal. Samuel deed hetgeen de Heere gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten de stad bevende hem tegemoet en zeiden: is u komt met vrede? Hij dan zeide: met vrede. Ik ben gekomen om den Heere offerande te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaïe en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor den Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel: zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijn statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaïe: de Heere heeft deze niet verkoren. Voorst zeide Samuel tot Isaïe: zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaïe: zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade, schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide: sta op, salf hem, want deze is het. Toen nam Samuel den oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Tot zover.
Tekstwoorden die we vanmiddag willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. In vers 7. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan het 13e vers. Toen nam Samuel den oliehoorn en zalfde hem in het midden zijne broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Dan schrijven we erboven de zalving van koning David. Ten eerste de opdracht die Samuel krijgt om David te zalven. Ten tweede Samuels verwachting. Hij zag aan wat voor ogen was. Maar het is niet wat voor ogen is. God ziet het hart aan. En ten derde, dat is erin verweven, het antwoord wat de Heere telkens geeft. Ten slotte zegt de Heere: sta op, salf hem. Dus de opdracht aan Samuel. Ten tweede Samuels verwachting en het antwoord van de Heere. Laat ons verenigen in het gebed om de Heer een zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heere, groot en almachtig, heerlijk God. die in de hemel woont, waar de engelen het driemaal heilig uitroepen voor uw heilig aangezicht. Hoe zullen wij naderen tot u, Heere, in het gebed? En toch mogen we naderen, want u hebt die toegang geopend in uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Anders was die weg gesloten en konden we nooit meer bij u komen. Want wij hebben de deur dichtgedaan, Heer. Wij hebben ons van u afgekeerd. We hebben gezegd tegen u, wij willen niets meer met u te maken hebben. Maar u bent het, Heer. Ook vanavond, de eerste die tot ons komt. Zo was het ook vanmorgen als we hoorden in uw heilige wet en dat u het tegen ons zegt. Ik ben de Heere, uw God. O Heere, geef ons dan de verschuldigde eerbied. Want gij spreekt tegen ons, omdat wij tegen u mogen spreken. Heere, en dan bidden we van u, wilt u deze avond, als we samen na gaan denken over het wondere feit, dat u, terwijl alles in Israël was vastgelopen, een koning die ze zelf begeerd hadden, een koning die gij gegeven had in uw toorn, niet in uw gunst, Heere. En dat het allemaal vastgelopen is. Dat ze hun eigen weg gegaan zijn. En ook die koning. Heere, dat kunnen wij ook wel zeggen. Vooral ook in deze tijd. Dat was het toen oppervlakkig. En men deed wat goed was in eigen oog. Heere, en dat is nu ook zo, is niet anders. Maar het eeuwige wonder, dat u toch met Israël opnieuw begon. Dat u een koning gaf. Niet zomaar een koning, maar een koning in uw gunst. Heere, waarvan de Heer Jezus Christus zegt, dat hij de wortel Davids is, de morgenster. Want in hem schittert de heerlijke gave van u, Heer Jezus Christus. Want achter dat koningschap zit u en bent u de wortel van het geslacht van David. Omdat u opnieuw begon, toen de wereld van u afviel, toen de mens zich tegen u keerde, bent u gekomen. En u heeft het gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Heren, daar beloofde gij uw Zoon. Opdat er voor een gevallen mensengeslacht redding en genade is. En dat mag nu verkondigd worden, ook deze avond. Heere, ga met ons. Geef ons het licht van uw heilige geest. Dat hij ons leidde in uw waarheid. Dat we deze dingen zullen verstaan. De diepte van uw genade, Heere. Tot een volk wat niet naar u vraagt, wat u niet zoekt, maar dat u zoekt. En zij zullen leven, Heere, dat geeft dat ook vanavond. Dat zondaren getrokken mogen worden. Dat ze ook gezalfd mogen worden door die geest. Dat het diepste wezen is het, Heere, wanneer Gij genade schenkt en het hart vernieuwt, dat Gij dat hart vervult met uw geest. En die gaat nooit meer weg. Zoals bij David. Van die dag af en voortaan. Heere, als Gij roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dan is het een werk van u. Het zal nooit meer gebroken worden. Dat ligt eeuwig vast. Heere, zou u dat naar uw welbehagen willen doen, ook vanavond. Voor het eerst, maar telkens ook weer opnieuw, Heere. Verlevendig onze harten. En geef die genade dat wij die geest daarvan vervuld mogen worden. En dat wij mogen aanvangen om weer een nieuw begin te hebben in ons leven. Want dat geldt ook na ontvangen genade, Heere. Wat kan uw volk en kinderen, wat kunnen ze zwerven van uw afzwerven? Dwaalwegen opgaan. O Heere, breng ons weder. Gij grote herder der schapen, die een herder verkoor, die mocht dienen. Heere, en er is er in het leven van David ook geen goeds te zeggen. Want ook hij was een verloren mensenkind. Maar het is alles uw werk. En dat zal het zo blijven ook. Alleen door u. Om het eeuwig welbehagen. Heere, wilt u gedenken alle noden, zorgen. We dragen de zieken aan u op. Wil genezing geven en... Maar indien de weg anders is, Heere, geef overgave aan u. En als ons lichaam wordt afgebroken, Heere, geef dan dat we het mogen weten. Een huis bij u in de hemel te hebben. O Heere, want we zijn toch maar een poosje hier op de aarde. Hoe jong we ook zijn, wat is het leven? Het is mijn handbreed gesteld. O Heere, doe ons dat beseffen, opdat we zullen zoeken de dingen die boven zijn. Heere, gedenk aan de kerk in deze tijden, plaatselijk, maar ook landelijk, Heere. Onze kerken, ze zijn in nood, maar ook de andere kerken, Heere. Want kerken hebben allemaal een naam en ze dragen die naam eigenlijk in diepste wezen niets anders dan een bijnaam. Heere, geef dat er iets gevonden mag worden. De ware schuldbelijdenis en het buigen onder u. Onder de oordelen die gij laat komen. Niet om ons te straffen, maar om ons te leiden tot u. Maar laat het toch zo niet zijn, Heere. Ze zijn geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Waar zou u het willen geven, Heere? Dat we eronder mogen buigen. Dat wij in de schuld mogen komen. Daar wacht u op, Heere. En u weet, wij kunnen onszelf daar niet brengen. Maar wilt u het doen? Om uzelfs wil, Heere. Want dan wordt uw naam verheerlijkt. Als wij mogen bukken en buigen voor u. Heere. Zo lezen we dat dikwijls toch in de geschiedenissen met het volk van Israël. Als ze in de schuld kwamen. Dat u aan uw verbond gedacht. Heere, breng ons daar. En wilt u zo deze dienst bij ons zijn. We willen ook nog bidden voor een tweetal bruidsparen. Die deze week in het huwelijk hopen te treden. Heere, wat een zegen, als u dat geeft, dat het jawoord mag klinken voor uw heilig aangezicht. Heere, doe hen beseffen dat het huwelijk wel begint, maar ook zal eindigen. Maar dat die bruid, de bruidegom die zijn bruidskerk werft, dat huwelijk nooit meer zal eindigen. Dat zal eeuwig in de eeuwige zalen van uw gunstrijk genaderijk eeuwig voortgezet worden. En dat het huwelijk van de beide bruidsparen daar een afspiegeling van mag zijn, Heere. We bidden om een zegen. Dat u ons zo gedenken, Heere, in deze avond. Wij hebben niets verdiend. Als gij naar recht moet handelen en gadeslaan, onze ongerechtigheden, wie zal dan voor u kunnen bestaan, Heere? Maar wilt gij het nog doen om uw verbondswil? Onder die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. De Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 89, vers 9 en 12. Gij hebt verleer van hen, die gij geheiligd had gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk voor ogen, hem had ik uitverkoren. In het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Ondertussen zingen we dus Psalm 89 vers 9 en 12. Collecte zal aan het eind van de dienst zijn. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, het 10e vers, na het amen van de preek. Gemeente, het was vastgelopen in Israël. U weet wel, de Israëlieten wilden een koning hebben zoals de andere volken een koning hadden. En ze kregen van God een koning. Saul, een man die nederig was, die gehoorzaamde in beginsel aan de wil van God. Hoewel Samuel de grote bezwaren tegen had en gezegd had tegen de Heere: Heere, ze hebben mij verworpen. Nee, zegt de Heere, ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning meer over hen zal zijn. Dan heeft God toch die koning gegeven in zijn toren. Niet in zijn genade. Als we iets van de Heere krijgen, krijgen we het in zijn gunst. Of doen ze net als we dat vroeger, toen wij klein waren, tegen moeder en vader zeurden: mag ik alsjeblieft dat hebben? Maar we moesten dat hebben. Nou zeg je vader of je moeder: hier heb je het. Maar dan heb je het niet in je gunst, in de gunst van je vader of moeder gekregen. En zo heeft het volk Israël die koning gekregen. En het is slecht afgelopen. Tot tweemaal toe. Ongehoorzaam aan de Heere. Hij offerde terwijl hij dat niet mocht. Hij nam van het vee van de Amalekieten en bracht dat mee terwijl hij het moest verbannen. Gehoorzamen is beter dan offeranden, zegt de Heer. Dan het vetten der rammen. Het opmerken van God, dat is beter. Gehoorzaam aan God. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen. God heeft naar een man uitgezien, naar zijn hart. Dat was David. Maar niemand wist dat nog. Ook Samuel niet. Samuel droeg leed over Saul. U moet het kunnen begrijpen, gemeente, dat Samuel deze man Saul heeft meegemaakt, hoe hij nederig was en hoe alles meeviel. Eigenlijk de gunst van God leek met hem te zijn. En laten we zeggen, Samuel heeft hem gemonitord, bijgestaan. En zo is Samuels hart ook verbonden aan Saul. Maar er is een scheiding gekomen. De wegen zijn uit elkaar gegaan. Maar het ergste is dat ook in Israël alles doodliep. Misschien economisch niet. Viel best wel mee. De Filistijnen hielden zich wel rustig. Maar een koning in zijn ongunst, die ongehoorzaam was aan de Heer, die zijn eigen weg ging. Wat zal er dan van het volk terechtkomen? In deze tijd van Saul leven wij eigenlijk ook. Oppervlakkig. We gaan allemaal onze eigen weg. En misschien valt het best wel mee, heel die crisis. We komen er wel doorheen. We moeten er ons doorheen slaan. Valt best wel mee. De ander zegt misschien: nee, valt niet mee. Niemand weet het. Eén ding weet ik wel: het is een sprake Gods. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat God Israël niet loslaat. Dat hij telkens weer komt om nieuw te beginnen. Zelfs als het volk in ballingschap gaat. Dan lijkt er van Israël niets meer terecht te komen. Maar een rest zal wederkeren, zegt de Heere. De Heere laat dat volk niet los. En hij begint opnieuw. Dat is eigenlijk de teneur van deze geschiedenis. Dat de Heere, ondanks dat het vastgelopen is, dat de Heere opnieuw begint. En nu een koning in zijn gunst geeft. Was David dan zo'n bijzondere man? De man naar Gods hart? Nee, gemeente, hij was precies hetzelfde als u en ik. Ook een Adamskind. Hij zegt het zelf, in zonde ontvangen en geboren. Dat was hij. In David was er ook niets. Maar de man naar Gods hart, dat was wat God erin gelegd had. En dat zag God. En zo ziet God u ook, gemeente. Zo ziet God ons ook. God kijkt ons aan en ziet wat er in ons hart leeft. Want dat was toch de gedachte. God ziet aan, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart. En God kijkt en zoekt naar zijn eigen werk. Ook in uw leven en mijn leven. En als hij er niks in vindt. En er is toch niks te vinden van nature. Nee, zeker niet. Maar wat God erin gelegd heeft. Dat zal hem verheerlijken. Zo heeft hij een koning uitverkoren. David. En waarvan hij een diepste wezen. De wortel is. Want dat zegt hij zelf later in het boek Openbaringen. De wortel Davids. Dus daar ligt het begin bij God. Ook Davids leven. Maar we gaan verder naar de geschiedenis. Samuel krijgt de opdracht. Vul uw hoorn met olie. En ga heen. We weten dat in Israël koningen, priesters en profeten werden gezalfd met de heilige olie. Dus hier krijgt Samuel een opdracht om de hoorn te vullen. God zegt het speciaal bij hoorn, niet een kruikje zoals hij dat de eerste keer zelf gedaan heeft bij Saul, maar een hoorn. Die was onbreekbaar, een kruik is breekbaar. Dit koninkrijk zal nooit meer gebroken worden. Want uiteindelijk, achter deze zalving, zie ik daar de typologie van de Heer Jezus Christus. Die waarachtig mens is geworden. En die gezalfd is door de Heilige Geest. En daar is David het type van. Vul uw hoorn. Maar eerst heeft de Heer nog wat anders tegen hem gezegd. Waarom draagt gij leed over Saul die ik toch verworpen heb? Samuel had dagelijks leed en was bedroefd. En hij koesterde eigenlijk dat verdriet. En de Heer berispen. Maar ja, het is toch geen kleinigheid. Als hij met iemand samen geleefd heeft en samen dat koningschap, hij heeft erbij geweest, hij heeft hem gezalfd, hij heeft hem gemonitord, hij heeft met hem geleefd, hij heeft gezien wat hij deed, zijn krijgsdaden en zijn zegeningen die hij gekregen had. En hij had gezien, dat is een koning. En hij is van hem gaan houden. Zul je dan geen leed hebben? Geliefde, als je man verliest of je vrouw, heb je dan geen verdriet? Heb je toch verdriet? Dat mag. Dat is normaal toch? Maar waarom zegt de Heer dan dat hij geen leed moet hebben over Saul die ik toch verworpen had? Is dat niet hard? En geliefde Samuel wist dat. Hij had het gezien, de Heer. Hij heeft Saul één keer ernstig gewaarschuwd. En de tweede keer. Hij was de koning die voor moest gaan. En het volk moest in nauwgezetheid aan de gehoorzaamheid van de Heer. Om de Heer te volgen. En hij heeft het niet gedaan. Hij ging eigen gekozen wegen. Want eer en macht. Geld en goed. Het dreef hem van de Heere af. Eigen eer. Nu heeft Samuel verdriet. En nu kun je het verdriet koesteren. Want geliefde, er zal eenmaal een dag komen. Wanneer een gezegende vader of een gezegende moeder voor de troon van God zullen staan. Met hun kinderen. Die ongehoorzaam waren. Dan zal die vader en die moeder. Die zullen aan de kant van God komen te staan. En die zullen het zeggen. We hebben je gewaarschuwd. En het oordeel van God is rechtvaardig. En rust op de allerbeste wetten. En dan zullen ze aan Gods kant staan. En dan houdt de droefheid ook op. Zo ook in het leven. Op het moment dat ook Samuel het over moet geven in de hand van de Heere. Die de rechtvaardige rechter is. En zo geldt het ook voor ons. Droefheid. Mag er zijn, maar met mate. Want hij is die het leven geeft en die alles verworven heeft en genade schenkt. Maar ja, daar heeft hij weer een bezwaar. Volgende. Als Saul erachter komt, dan zal hij mij doden. Want hij moet naar Bethlehem. We zouden natuurlijk zeggen, Samuel had moeten zeggen tegen de Heere, dank u wel Heere, het is een geweldig plan wat u hebt. Ja, natuurlijk daar in Bethlehem, dat is de stam van Juda, daar is Rut geweest en dat was het broodhuis. En daar, wat een geweldig plan dat u daar een koning vandaan had komen. Nee. Een bezwaar. Saul zal me doden. Maar dan moet u even voorstellen, en dat is natuurlijk ook wel waar wat hij zegt. Het is geen kleinigheid wat hij mag gaan doen. Hij moet van Rama, dat is 10 kilometer boven Jeruzalem, moet hij naar het zuiden, dat is 20, 25, 30 kilometer, naar Bethlehem. Die oude man, die met zijn priesterkleed en zijn oliekruikje en een vaas op stap gaat. Om naar Bethlehem te gaan. Dat blijft natuurlijk niet verborgen. Hij moet langs Gibea. Daar woont Saul. En dan zullen zijn knechten wel gezegd hebben. Je gezien die oude man. Die gaat er voorbij. Wat gaat die nu weer doen? Blijft niet verborgen. Ere wat een opdracht eigenlijk. Maar de Heere kijkt daar niet naar. Gemeente, als de Heer een opdracht geeft. Dan spaart hij geen mensen. En dan moet Samuel een var meenemen. Een jong dier, rund. En dan moet hij gaan offeren. Het zou dus een dankoffer zijn. Of een zondoffer. Mensen in Bethlehem wisten het niet. En dan gaat hij toch op weg. Hij durft de Heere niet ongehoorzaam te zijn. Maar met bezwaar in zijn hart. En dan zegt de Heere eigenlijk tegen Samuel, dat hoeft niemand te weten wat er gaat gebeuren. Je gaat gewoon offeren. Is de Heere dan een beetje aan het sjoemelen? Je zegt ja, We zullen het maar verborgen houden. Nee. Gemeente, God gaat recht door zee. Een offer mag er altijd gebracht worden. En het is een zegen als er de offerdienst is. Als daar te midden van het volk, daar in Bethlehem een offer zal gebracht worden. Natuurlijk begrijpen de mensen in Bethlehem het niet. Ze komen daar bij Samuel en vragen of er iets is. Zijn er zonden bijvoorbeeld die ze gedaan hebben? Moet daar een offer voor gebracht worden? Natuurlijk moet er altijd een offer gebracht worden. Er is altijd het offer van Jezus Christus. Dat in de hemel is. Ik zie een lam staande als geslacht. Dat offer, dat is er altijd. Het hoeft niet meer gebracht te worden. Het is gebracht op Golgotha. Maar in Bethlehem vroegen ze zich af, wat is het? Want Samuel had gezegd, als zij eraan komt, heiligt u voor de Here. En ook bijzonder het huis van Isaï. Want daar zal de Here een van de zonen uitzoeken die koning zal zijn. Daar Samuel weet niet wie. En dan begint het ritueel. Het is een korte tijd, moeten alle mensen zich gereed maken, wassen en kleden, heiligen voor God. Dat geldt ook voor ons als we naar de kerk gaan. Gemeente, hoe doet u dat? Hoe bent u vanmorgen? Toen was u natuurlijk niet hier, maar toen was u thuis. Heb u toen gezegd, het is 10:00. Pak een stoel en ga zitten. Zet dat ding aan en kijk. U zo begonnen. Heb u eerst uw knieën gebogen. Heb u gesmeekt. Aan God. Heere God. Nu komt u met uw woord tot ons. Wil dat voor mijn hart openen en wil de dienaar geven dat hij zijn woord mag doorgeven. Heb u gesmeekt aan God om een zegen? Hebt u geheiligd voor God? Dat betekent het. Want we gaan maar zo dikwijls naar de kerk en we consumeren, maar we zitten maar en dan zeggen we, ja, het was een mooie preek, het was een minder mooie preek of... Maar hoe zaten we hier? Hoe kwamen we hier met een biddend hart? Met een smekend hart, o God. Wees mijn zondaar genadig. Die man, die tollenaar, u weet het toch wel. Die kwam ook in de tempel. Hij stond van ver. Hij zag geen mensen. Hij hoorde misschien wel die fariseer bidden. En misschien heeft hij wel gedacht, die man heeft groot gelijk. Dat ben ik. Die zonder ben ik. Heeft er amen op gezegd. En zo is die voor Gods aangezicht gekomen. Heiligt u. En dan gaat het gebeuren. In de kleine kring van Isaïe's kinderen. Dan zien we het gebeuren. Dan komt de eerste zoon. Eliab, mijn God is vader. Nou, als Samuel deze jongen ziet. Dan zegt hij, ja, die is het natuurlijk. Groot van statuur. En dan moet hij misschien wel aan Saul denken. Natuurlijk, God kiest deze uit. En dan vermaant de Heer hem. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Deze is, heb ik niet verkoren. Dat betekent natuurlijk niet dat hij verworpen is. In de zin dat hij geen kind van God zou kunnen zijn. Maar hij is niet verkoren om koning te zijn. God ziet het hart aan. Gemeente, een vraag aan u. Bent u echt blij dat God in uw hart kan kijken? Of niet? Jongen of een meisje? Wij kunnen niet in je hart kijken. Je vader en moeder kunnen er ook niet in kijken. kan wel eens in de ogen zien, misschien de spiegel iets van je ziel, maar dan kunnen ze soms nog maar gissen. Maar God ziet het hart. Wij zien wat voor ogen is en wat kan het mooi zijn. Wat kan die man daar in de tempel bidden? Wat is dat een zeer godvruchtig mens? Maar God ziet het hart aan. Bent u blij dat God in je hart kan kijken? Weet u, gemeente, als u onbekeerd bent, dan ben je daar niet blij mee. U gelooft misschien mij niet, maar zo is het wel. Dan zou je het liefst willen dat God je niet van binnen kon bekijken. Want we proberen ook de zonde weg te stoppen, te bedekken. Adam zelfs probeerde dat van God weg te vluchten. Maar als genade in je leven verheerlijkt wordt, als Gods liefde wordt uitgestort in je hart, als je wedergeboren wordt, dan al val je in grote zonde, denk aan Petrus. Toen de Heer Jezus hem vroeg: Petrus, heb je me nou liever dan deze? Nee, nou, zeg dat nou eens. Heb je me nou liever? Je zei het toch: Heere, als ze alle vluchten, ik zal voor u strijden. Ik zal mijn leven voor u geven. Hier is het zwaard. Ik zal met u sterven. Al zullen ze alle aan u geërgerd worden. Heb je me nou nog lief? Kon Petrus niet zeggen: Heere, je weet het toch, je ziet het toch aan mijn leven. Hij kon alleen maar zeggen: Heere, ik heb u verloochend. Maar het wonder, het eeuwige wonder, dat hij kon zeggen: Heere, kijk maar in mijn hart. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat is niet mijn werk, dat is niet mijn doen en dat is niet van mezelf, maar dat is van u, Heer. Dan ben je blij dat God ziet wat er in het hart leeft. God weet wat er ook in die zonen van Izii leeft. Niet de hoogheid van statuur. En wat vergissen wij ons in mensen. U weet dat ik op de evangelisatiepost, en dan kwamen er wel eens mensen en dacht ik: oh, die is een man, die ziet er keurig uit. Ja hoor, dat wordt een kandidaat. Maar een poosje haakte ze af. Maar die zwerver, die 8 jaar op straat geleefd had, zat achter in de kerk, zat te wenen. En na de dienst zei hij: ik heb dat bloed van Jezus Christus nodig. Zonder dat bloed kan ik niet meer verder. Gemeente, hoe is dat in uw leven? God ziet aan wat voor ogen is. Nou ja, dan komt de tweede, Adinadab. De vader heeft zich vrijgevend getoond. De vader heeft hem als een kind gezien, waarvan Gods genade dat de Heere nu zo vrij is en dat hij hem weer begiftigde met een zoon. En Sanna, dat betekent verbazing. De vader heeft verbaasd gestaan. En zo zou je door kunnen gaan. De Bijbel noemt ze dan allemaal niet, maar ze zijn wel als namen genoemd in de Bijbel. En zo gaan al die zonen voorbij en elke zegt: de Heere, deze is het niet. Die heb ik niet uitverkoren. En als ze dan allemaal voorbij gaan, en dan? Zal het offerfeest niet doorgaan? Dan zal de hoorn die hij draagt tussen zijn mantel, zal die opgeborgen worden? Hoe zit dat? En Samuel zegt, het zijn dit nu al uw zonen. Oh ja. Ja, dat is waar ook. De jongste. Die met de schapen. Die werd niet meegeteld. Misschien heeft vader Isaïe wel gedacht. Dan laat die jongen wel lekker bij de schapen. Daar is hij geschikt voor. Hij is nog jong. Hij kan nog genoeg leren in zijn leven. Hij hoeft niet aanwezig te zijn. Misschien had hij ook wel het voorgevoel. Er zal natuurlijk wel een van die zonen van mij gekozen worden die kwaliteiten hebben. Maar God kijkt niet naar menselijke kwaliteiten, gemeente. Naar de maatstaven van de mens. God maakt zijn eigen werk. Want misschien heeft Isaïe eigenlijk een beetje neergekeken op David. We weten het niet. De Bijbel zegt er niks over. Maar hij zegt wel wat van zijn moeder. En die staat hier toch niet bij, zegt u. Maar David heeft het wel over zijn moeder. En dat was een kind van God. En ik zeg niet dat Isaïe geen kind van God was, maar in ieder geval hier zien we niet zoveel de vruchten daarvan. Want, wat zegt David in Psalm 86, verlos de zoon uw dienstmaagd. Dan gaat het over zijn moeder. Psalm 116. Ik ben de knecht, zoon uw dienstmaagd. Psalm 22. Gij zijt het immer die mij uit de buik hebt uitgetogen. En hebt mij doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Gij zijt mijn God. Hoort u, gemeente? Wat heeft de moeder gedaan? Toen ze wist dat ze in verwachting was. Toen heeft ze de knieën gebogen. En het zaad wat in haar groeide. Dat ze ontvangen had. Of dat een gezegend zaad mocht zijn. Ze heeft het op de Heere geworpen. Ze heeft het voor de Heere neergelegd. Ze heeft misschien ook wel met David beleden, wat David later beleden, in zonden ontvangen en geboren, Heere. Maar wil u het doen opgroeien, dat het een zaad van u mag zijn? Ouders, een ernstige les ook voor u. Als u kinderen gekregen hebt, was het al toen het nog niet geboren was, dat u mee worstelen voor de troon van Gods genade. Want eenmaal, dan zullen we met de kinderen die God ons gegeven hebt, voor zijn troon staan. Geworpen van de baarmoeder af op de Heer. Dat was de moeder van David. Haar naam wordt niet genoemd. Maar de zaak op zichzelf leefde in, ook in Davids hart. En God heeft het gebed gehoord. En dan moet David geroepen worden. Schaapherder. Wat was hij eigenlijk? Wat was hij nou bij zijn eigen broers? Nou, u moet het thuis maar eens rustig nalezen. Als David in het volgende hoofdstuk naar de strijd gaat kijken van de Filistijnen, dan zeggen zijn broer tegen hem: ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Andere woorden, jochie, blijf nou alsjeblieft bij je schapen. Je bent zo eigenwijs dat je hier toch nog even komt kijken. Vermetel. En zo werd David misschien, zo staat er in de Bijbel, de minste zijner broederen. Hij moet geroepen worden, want God heeft een boodschap. En natuurlijk wordt hij gauw gehaald en voordat het David er is, kan er niet begonnen worden aan de maaltijd. En het offer kan niet gegeten worden. Dankoffer aan de Heer. En dan komt David binnen. Dan moet u dat even letterlijk voorstellen, gemeente. Als die jongen daar binnen stapt, is het een grote jongen geweest, is het een kleine jongen geweest? Nou, erg klein is hij niet geweest. Want dat lees je duidelijk in het volgende hoofdstuk, als hij het pansier van Saul moet aantrekken. Als hij te klein geweest, dan hadden ze daar niet aan begonnen. Dus hij is ook niet zo erg klein geweest. Maar wat valt erop? Wat staat er? Roodachtig en schoon van aangezicht. Nou, misschien zit er wel een jongetje of een meisje met rood haar. Wordt wel eens uitgelachen. Ja, als je een beetje anders bent dan een ander, dan val je altijd op. Dan wordt er nog eens een keer om je gelachen. De Bijbel lacht er niet om. Je ziet er iets schoons in. Dat wordt er meerdere keren herhaald in de Bijbel. Dat die roodachtig. Dat was schijnbaar toch de kleur die wel heel geliefd was in Israël. Heel mooi. En schoon van ogen. Samuel, die oude man, ziet hem binnenkomen. En die zegt zo tegen hem, hoe heet je? David, meneer. Je ziet er mooi uit. Dan gebeurt het. Trekt hij zijn kleed open en dan komt hij je horen naar buiten. En dan giet hij hem zo. Want God had iets gezegd. Sta op. Zalf hem, deze is het. Dan druipt de olie van hem af. Gemeente, iets over dat schoon. Wat is dat eigenlijk? Schoon van ogen. Schoon van aangezicht. Een knappe jongen. Gaat de Bijbel alleen maar op het gezicht af. Het lijkt net het omgekeerde wat God gezegd heeft. Ziet niet aan wat voor ogen is, want God ziet het hart aan. Het lijkt wel of de Heilige Geest nou zegt, ja, kijk eens aan de buitenkant, hoe mooi dat het is. Hoe mooie ogen dat hij heeft. Geliefde, weet u, de ogen van een mens is de spiegel van de ziel. Wat doet u bij uw kinderen? Als ze ongehoorzaam geweest zijn. Dan zeg je, kom jij eens hier. En dan kijk je die jongen in zijn ogen, wat heb je gedaan? Ze laat die jongen zijn ogen neer. Want hij kan zijn moeder niet aanzien. Hij weet, ik heb het verkeerd gedaan. Die moeder bestraft hem. Die heeft een woord tegen hem. Je ogen van een mens. Wij kunnen alleen maar zien wat voor ogen is. En daar kun je soms wel eens wat uit afleiden. Dat je iets van in de spiegel ziet. En toch. Het gaat hier om de schoonheid die God erin gelegd heeft. Wat in de ziel gelegd is door de Heilige Geest, geliefde gemeente. Dat is een afspiegel in de ogen van hem. En in zijn gedaante. Ik zal u een voorbeeld geven. Als Mozes dicht bij God geweest is, u weet, op de berg. Dan komt hij naar beneden. 40 dagen bij de Heere geweest. de wet ontvangen, twee keer. En die tweede keer, dan komt hij naar beneden en dan is hij bij het volk. En dan kan het volk hem niet aanzien, want zijn aangezicht blinkt. En dan vragen ze of hij zijn aangezicht wil bedekken. Gemeente, wie dicht bij God komt, wie hem ontmoet, daar straalt iets af van het goddelijk licht in zijn leven. Dat kun je merken, als vader of moeder, of misschien een kind, uit de binnenkamer komt en God heeft ontmoet. Kun je dat zien? Dan straalt er iets van de schoonheid van God uit. Zo was het ook in het leven van David. De schoonheid van de ziel. En dan is het niet David, maar dan is het werk van God. Wat God er zelf ingelegd heeft. Want het werk van God. Want God begint met Israël een nieuw begin. In deze koning. Het is alles het werk van God. Het is om het eeuwig welbehagen dat God deze man heeft verkoren. En dat er iets van het koninkrijk van God gezien mag worden. Want de Heer Jezus zegt ook tegen de discipelen: het koninkrijk van God is binnenin uw lieden. Dat is in je hart. Dat is niet ergens anders. Dat is hier. En waarom zien we er zo weinig uit, gemeente, als koningskinderen? Omdat we niet met hem omgaan. Omdat we ver van hem de weelde zoeken. Maar als we dicht bij de Heere leven, dan wordt er toch iets gezien van de schoonheid en de heerlijkheid van God. Was een ouderling in Nieuwpoort. En die was nog heel jong. Een jongetje van 11 jaar. Toen kreeg hij een ongeluk. Aan zijn benen. En toen heeft hij gevraagd aan de Heere: Heere, als ik bekeerd mag worden. Als ik u mag kennen. Al moeten ze me dan slepend over de aarde dragen. Dan is het goed, Heer, als ik maar bekeerd mag worden. God heeft het gedaan, gemeente. Deze man heeft 40 jaar, is die over de aarde gesleept. Hij was helemaal verlamd. Maar ik zal u vertellen. Als er problemen waren in de gemeente, een huwelijk of wat dan ook. Dan komen het er meestal twee broeders zijn. En ze reden deze man naar binnen. Bij dat stel wat in twist was. En de glans van de hemel straalde van zijn gezicht. En ze werden eigenlijk geconfronteerd met deze man die iets van de hemel vertoonde. In zijn leidersweg. En soms verdwenen de problemen als sneeuw voor de zon. Ik zeg niet altijd. Maar omdat hij iets van de hemel vertoonde. Juist in dat zware kruis wat hij droeg. Daar zag hij de heerlijkheid Gods in. Schoonheid. Misschien zitten er hier ook wel met een zwaar kruis. Maar dat we dan iets van mogen zien van de schoonheid van God. Van het beeld van de Heer Jezus Christus. En we zullen daar ook mee eindigen wat we bidden. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Je hebt dat toch ook. Ik zal nog een voorbeeld, een aardig voorbeeld geven. Als een man en een vrouw jaren getrouwd zijn, dan zeggen we wel eens tegen elkaar. Ze beginnen op elkaar te lijken. Hoe komt dat? Natuurlijk niet. Maar ze zijn zo één geworden. Nou, Dat was nou David met de Here. In zijn jonge leven. Er straalde iets door. Hij ging met Christus om. En hoe ver hij Christus kende. Ja, hij kende hem. Want Abraham heeft zijn dag gezien en hem omhelst van verre. David heeft die schone psalmen gedicht. Waar hij ook de Christus in mocht bezingen, geliefde. En dan staat er. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem in het midden zijn broeder. Er was verder niemand aanwezig. De Heere wilde het ook verborgen houden. En er zou nog 2 keer gezalfd worden. Maar dit is de eerste zalving. Te midden van zijn broederen. En de Heer Jezus Christus, Zoon van God. Hij werd ook gezalfd. Van eeuwigheid met de Heilige Geest. En de duif daalde op hem neer. Bij zijn doop. En hij heeft geleefd te midden van zijn broederen. En wat zei zijn broederen? Toen hij zo druk had met preken, kwamen ze hem opzoeken. Toen zeiden hij is buiten zinnen. Maar God, Gods zoon, David is hier de typen van de Heer Jezus Christus. In hem zien we het schaduwbeeld. Zijn broederen. Misschien wel verworpen, later blijkt dat zijn broederen hem opzoeken. En dat ze ook een plaats in Israël krijgen om te regeren. De Heer Jezus, zijn broederen vinden we ook als hij opgestaan is. En dan vinden we hem ook met zijn broederen. Maar in geestelijke zin, te midden van zijn broederen. Te midden van de gemeente dat er hier gezalfd mogen worden door de Heilige Geest. Want dat is ook een les voor ons, gemeente. Wij worden niet meer met olie gezalfd. Maar ziet de gemeente, als u die geest ontvangt, als die in uw hart gaat wonen, dat u gezalfd werd. Die jongen, hij praat ineens anders. Hij leeft anders. Je ziet het aan zijn gezicht. Je ziet het aan zijn houding. Te midden van zijn broederen wordt het gezien. Want dat lezen wij ook. En van die dag af, met de geest des Heren, de God Yahweh, de verbondsgod, die geest die uitgezonden is, die werd vaardig over David van 10 dagen af en voortaan. Saul had het ook. Saul is toch ook onze profeten. Hij werd toch ook bediend door de Heilige Geest. Ja, want hij had ook die olie gekregen. En de olie wees heen naar het werk van de Heilige Geest. Maar wat staat hierachter? Van 10 dag af en voortaan. Dan wordt er eigenlijk iets gebruikt in het Hebreeuws dat nooit meer eindigt. Waar God begint, daar eindigt het niet meer. God laat niet varen de werken zijn er handen. Maar de Heere begint in je leven. Dan zal hij ook het werk voleinden. Voortaan, altijd. Ook als David op dat dak loopt. En die vrouw ziet. Is die dan ook vervuld van de Heilige Geest? Kunt u die zeggen? Toch wel, God houdt hem vast. Hij moet diep vallen. Heel diep. Maar gemeente, En in die diepte, als hij gevallen is, en als hij in de schuld voor God komt. Want wat zijn de kwaliteiten van David? Wat waren zijn kwaliteiten? En dat begon hij al mee toen hij gewoon wat schapen moest hoeden. Zijn broer zei, ga maar naar die schapen, gaat hij maar hoeden. Maar hij heeft zijn leven gezet, zelfs voor die stomme dieren. Hij heeft hij zijn leven voor gezet. Als er een beer kwam en als er een leeuw kwam. Hij liep niet weg, hij was niet bang. Want hij had zijn schapen lief. En zo heeft hij ook de schapen van Israëls kudde lief gehad. Want dat zegt hij als de engel met het uitgetrokken zwaard. Er staat aan de hemel voor Jeruzalem. Hij zegt eigenlijk, Heere, neem mij maar. Want wat hebben deze arme schapen gedaan? Dan gaat hij er als het ware voor staan. Niet alleen, en hij zegt dat ook, niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in zonden ongerechtigheid geboren. Ik ben een tevorenwerp van uw toren. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. De gemeente, daar zien we de herder. Daar zien we iets van Christus in schitteren. Hoe Christus zijn leven stelt voor zijn verloren schapen. En niemand zal verloren gaan. Want ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En ik heb ze van de Vader ontvangen. Ze zijn mij gegeven. Ik heb ze bewaard in deze wereld. Type van Christus, de gemeente. En als die Heilige Geest op je woont en in je woont. Maar zo staat het eigenlijk dat hij in hen woont. Als die Heilige Geest in je hart woont. Dan ben je ook een schaap van die kudde. En dan zal die grote herder der schapen u hoeden, u leiden naar de eeuwige grazige weide. En hij zal u brengen aan zeer stille wateren om de eeuwige rust te vinden en de zaligheid. Gemeente, maar als we buiten die kudde zijn, als we niet gezalfd zijn door die geest, dan zullen we voor eeuwig verloren gaan. En het wordt u vanavond aan gezegd, gemeente. Hij is er nog. Die u zalven wil met die geest. Hij heeft het bewezen. In het teken van de doop. Heeft hij tegen u al gezegd. Ik wil je God zijn. Ik wil je alles geven. Maar vreselijk is het, gemeente. Om voor te gaan in je eigen weg. En het teken van het verbond te verachten. In de zonde te leven. Voor jezelf te leven. Onbekeerd, onverzoend met God. Want God bidt u. Laat u met God verzoenen. Want het is heden de dag der zaligheid. Zoek de Heere en leef. Leef tot in eeuwigheid. Amen. samen danken en bidden. Heren, wat een wonder dat u toch verder ging en een nieuw begin maakte, terwijl uw volk er nooit naar gevraagd heeft. Ze begeerden zelf een koning, maar u gaf een koning in uw barmhartigheid, in uw eeuwige liefde. Heren, wij hebben nooit gevraagd naar de Heer Jezus. We zullen dat ook nooit doen ook. Vanuit onszelf. We hebben hem niet nodig. Dat is ons bestaan hier. En toch komt u. En nu komt het. Nodigend. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij uw hart. Heren, laat dan het gebed ook zijn in onze harten. Heren, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Trek ons, Heren, met de koorden van uw eeuwige liefde. Want er zal nooit iemand hier met eigen beweging opstaan om tot u te gaan. Maar dat is het eeuwig wonder van uw welbehagen, Heren, dat gij het verlorene zoekt. En dat gij ook vanavond ze zoekt. Want gij ziet het hart wat erin ligt. Dat hebt u zelf gedaan. Heren, wilt u dit woord heiligen? Dat we het mee mogen dragen. Dat we het overdenken mogen. En dat wij ermee bij u gebracht worden. Heren, dat we u niet kunnen missen. O Heren, werk dat uit. Wilt u aan de gemeente gedenken, Heren, ook in deze dagen. Geven de liefde en de gebondenheid aan elkaar. Wordt zo gesproken, we doen het samen, Heren. Heren, we doen niks samen. We kunnen alleen maar verstoren en verdelen. Maar u bent het die samenvoegt, die tot eenheid brengt, die de liefde geeft. En we smeken het van u, Heren, wilt u het werken. Gedenk ook, kerkenraad, in alle noden, van de week als er weer vergadering is, wilt u het broeders zegenen in de besluiten die genomen worden. Een gemeente die geen herder heeft. Heren, zou u nog een herder willen geven? U bent de grote herder, maar een kleine herder. Een jongen die schone ogen heeft. En een open hart. Heren, die een herder is. We hebben het niet verdiend. Maar wilt u het doen uit genade. Om uzelf wil. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon klom. Eindigen we de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.